Welkom. Welkom allemaal. Nou, geweldig om zoveel mensen bij elkaar te hebben om te praten over wat is waarheid, what is truth. A little word in English, because we noticed there are some English people. We intend to have a simultaneous translation in the future. You can understand it? Yeah? How many English speaking people do we have? Okay, so that's not a we have to excuse ourselves. There is no arranged English translation ready yet, but we have Jaap and he can help you as far as possible. Welcome, at least. Welkom speciaal voor Martin Linkstuil uit Houten. Zeer begaan met het jongeren- en jeugdwerk daar hier. En dat was mijn gehele intro, Martin. Dus ik zou jou willen vragen het over te nemen en het gebeuren voor ons voor te willen gaan. Dankjewel.
Dankjewel. Hallo allemaal. Hi. Goedemiddag. Leuk om hier te zijn. Ik ben zojuist, een uur heb ik in de auto gezeten. Dus ik vind dat jullie ook wel iets terug mogen doen voor mij. Voor de moeite die ik heb gedaan om hier te komen. Als je hem even allemaal even opstaan. Alle mensen die naar voren kunnen, dat die allemaal even twee of drie rijen naar voren komen. Kom maar. Als je naar voren kunt, kom dan maar gewoon twee of drie rijen naar voren, ja? Dat is wat gezelliger. Ja, nu komt hij weer. Het lijkt een beetje te haperen trouwens, de microfoon. Maar... Oh, oké. Nou, tof dat jullie die moeite voor mij hebben gedaan. Dan voel ik me ook een beetje wat meer omgeven door jullie, ja? Ik ben gekomen om te spreken over het onderwerp, wat is waarheid? What is truth? Een onderwerp wat voor heel veel jongeren, die ik ken in ieder geval, best wel een onderwerp is waar je zo af en toe eens even over nadenkt. En waarvan je niet weet van nou, hoe moet je daar precies in staan? Kun je nou zeggen dat er echt één waarheid is? Er zijn zoveel mensen die het anders zeggen. Hoe moet je erover denken? Daar gaan we het vandaag over hebben. En voordat we dat gaan doen, is het altijd goed. Want we zijn natuurlijk in een dienst, in een kerkdienst. Dus het is goed om onszelf in Gods aanwezigheid uit te nodigen. En bij hem te komen. Ja? Laten we dat doen. God is hier. Dat weten we niet altijd. Dat voelen we niet altijd. Maar als je gelooft dat God zich aan zijn belofte houdt, dan weten we dat hij er is. Want Jezus zegt in zijn woord, waar twee of meer in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik in hun midden. En daarom mogen we zeggen, onze hulp is in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid. En die geen mens laat vallen. Vader, we komen bij u vandaag en we willen u bidden. We willen u vragen dat u heel dichtbij wilt komen op dit moment. Dat u ons wilt laten zien vandaag van heel dichtbij wat het betekent om met u te leven. Vader, we willen u bovenal vragen, heer, als we er misschien niet over uit zijn, heer, of u wel willen volgen. Dat vandaag misschien een moment is dat u ons hart aangrijpt. Dat u ons uw kracht laat zien, Heer, en uw majesteit. Dat we vol enthousiasme mogen worden over wie u bent. En hoe we hier ook zitten, Heer, ik wil u vragen dat alles wat de afgelopen week is gebeurd, alles wat ons bezighoudt, alle gebeurtenissen die ons hoofd druk maken, dat die op dit moment naar de achtergrond mogen schuiven. Dat we helemaal leeg mogen worden, Heer. Dat we hier echt mogen zijn met u. In de naam van uw Zoon. Amen. Dingen? Dus ik wil de band ervoor vragen en dan wijst de rest zich vanzelf.
Ja, hallo allemaal. Allereerst wil ik dat jullie allemaal welkom zijn. En zeg dat ook maar tegen elkaar. Geef elkaar eventjes de hand. Je linkerbuurvrouw, je rechterbuurvrouw. Achter je. Nu we weten dat we allemaal welkom zijn. Dit is natuurlijk een thema waar je over nadenkt. En misschien toen je het zag, heb je er al wel een beetje over nagedacht. En we willen eigenlijk, voordat we met de preek beginnen, dat gewoon nog even met z'n allen doen. En vandaar dat we ook twee vragen hebben voor op de beamer. Het staat aan het eind van de presentatie in de sheet. Ja, dat is hem. Ik zou zeggen, vorm even groepjes met je achterburen, met degene naast je. En heb het er eens met elkaar over. Wat vind jij ervan als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven? Dus draai even om als je vooraan zit. Vorm even groepjes. Hij merkt dat het best een moeilijke vraag is eigenlijk, hè, die eerste vraag. En ik hoor daar al iemand die zei van ja, Jezus zegt ik ben de waarheid. En dan echt als persoon, alsof de waarheid een persoon is. En, ja, dat is natuurlijk best indrukwekkend dat je de waarheid als een persoon kan hebben in de vorm van Jezus. Ik denk dat het nu tijd is voor de tweede vraag. Dus... Of misschien heeft iedereen al zoiets gehad van die hebben we al gehad. Ja? Dan houden we het erbij.
Zo, ik dacht, zal jullie even redden van nog meer interactie. Ik weet uit ervaring, we doen het in onze gemeente ook wel eens, dat sommige mensen denken echt van nee, niet in groepjes praten, verschrikkelijk. Maar toch is het wel even goed om te doen, want je gaat toch even op een andere manier nadenken. Hè? Dat is een soort van appetizer, intro op de preek. Best of de PowerPoint op kan. Daar wacht ik heel even op. Yes, daar zijn we. Nou, ik heb net al, op de wet net al gezegd dat ik uit Houten kom. Daar ben ik jongerenwerker. Inmiddels al zo'n 6 jaar. Dat doe ik met heel veel plezier. En de reden dat ik dat doe is omdat ik het gaaf vind om te zien dat als je met jongeren in gesprek bent, als het over geloof gaat, dan wordt het altijd op scherp gezet. En dan kom je met goede vragen. En dan vind ik het juist hartstikke leuk om gewoon met dat soort vragen met jongeren in gesprek te gaan. En daarom sta ik hier ook, vanuit dat verlangen. Een paar jaar geleden had ik een paar vrij opmerkelijke gesprekken. Dat was met jongeren op straat. Wij doen een soort van mobiele hangplek midden in de stad. En daar ontmoeten we gewoon als kerken, ontmoeten we daar jongeren van de straat. Dat is gewoon jongeren uit de buurt. En we doen het echt al 6 jaar. Echt al heel lang. En je merkt gewoon hoe langer je die gasten leert kennen. Hoe lang je, dat je ook echt een relatie met ze opbouwt. Doet hij het aan? Als techniek het niet doet, is echt vervelend, hè? Even kijken. Nou ja, goed. Volgende slide. Nou, ik heb zelf ook eentje. Het is altijd eventjes uitzoeken. We doen het gewoon zo. En je merkt, als je dus een tijd met die jongeren optrekt, dan begin je gewoon ook een relatie met ze te krijgen. Je begint ze te kennen. Sommige van die gasten, die kennen we echt al 5 jaar. En ik heb gemerkt, een tijd terug, toen hadden we ineens een serie gesprekken. Die gingen allemaal ongeveer op de volgende manier. Deze jongeren, als ik dan met ze in gesprek was, die gaven allemaal onafhankelijk van elkaar aan dat ze wel eens geesten gezien hadden. En dat ging dan altijd erover dat in het kader van dat bijvoorbeeld een opa of een oma of een oom of een ander familielid, dat was dan overleden. En al die gasten die hadden dan onafhankelijk van elkaar, zeiden ze van ja, in de weken daarna dat ze dan zeg maar een soort gestalte in huis hadden gezien, waarvan ze wisten van dat is mijn opa. Nou, het behoorlijk aparte verhaal als je dat hoort op straat. En helemaal apart als je hoort dat dan vervolgens de schilderijen scheef aan de muur hangen. Nou, dan heb ik wel eens wat goede vragen, weet je wel. Dus je kunt je voorstellen dat we daar echt hele leuke gesprekken of hele diepe gesprekken over gevoerd hebben. En in die gesprekken kwam dan ook altijd een beetje ruimte dat ze vroegen, maar wat geloof jij dan precies? En dan vertelde ik over God en over waar ik in geloof, zeg maar. En hoe die gesprekken ook gingen, zijn er allemaal op dezelfde manier. En dat is met de uitspraak op de volgende sheet. Ja, het jouw waarheid, ik heb de mijne. En dat is allemaal best. Al die gesprekken eigenlijk op die manier. En herken je dat antwoord misschien? Als je op school zit of zo, of misschien op je werk. Als je goed nadenkt over je collega's. Of als je goed nadenkt over je medeleerlingen. Als je met hen in gesprek zou raken in geloof, over geloof. Wat zouden ze dan zeggen? Een grote kans dat ze zo'n of iets wat hierop lijkt zouden zeggen. En ik denk dan altijd, ja, ik ben altijd maar een simpele ziel. Ik denk altijd van ja, dingen zijn waar of niet waar, ongeacht wat ik ervan vind. Toch? Dus ja, dat zeg ik dan altijd. Volgende slide. Op de volgende slide zien jullie een hele mooie groene appel. En ik heb altijd zo'n gevoel van ja, die appel is groen, ongeacht of je kleurenblind bent of niet. Wie is hier kleurenblind? Niemand? Helaas, dan kunnen we het niet heel erg goed demonstreren. Ah, oh daar, kijk eens aan. Die appel is groen. Weer iemand bekeerd. Dat de appel is groen. Misschien is het wel een peer. Nee, het is wel zeker, zeer zeker een appel. Wat denken jullie? De groene appel, hè? Heel veel mensen die zeggen dan van... ja, maar wie zegt nou dat ik dezelfde kleur zie als jij? Maar ik heb eens gehoord van een natuurkundige dat dat bullshit is. Dus dan weten jullie dat vast bij deze. Ja, want kleuren die komen op je over met nou ja, trouwens, laat maar. Daar heb ik geen enkel verstand van. Hoe dan ook. Zijn het nou golven of zijn het nou deeltjes, hè? Voor degenen die er verstand van hebben. De appel. Ja, de appel is groen, ongeacht of jij kleurenblind bent of niet. Zo denk ik dan maar, de logica van de appel. Nou, je moet ze de kost maar geven, de mensen die toch op zo'n manier nadenken. Er zijn zoveel mensen vandaag de dag die zeggen, joh, jij hebt jouw waarheid, ik heb de mijne. Ik geloof niet in de jouwe en jij niet in de zijne. Precies, goed geraden. En je wordt al gauw van arrogantie beschuldigd, of misschien wel van intolerantie zelfs, als je wat anders durft te zeggen. En waar komt dat nou vandaan, hè? Dat vraag je dan af. En ik denk dat voor de meeste mensen in Nederland, als mensen dit zeggen, dan is dat niet eens zozeer een geloof of zo. Dan is dat niet eens zozeer dat ze dat echt geloven. Maar dan is dat gewoon een soort van reactie op het feit dat er zoveel verschillende geloven zijn in Nederland. Zoveel verschillende meningen. Volgende slide. 100 jaar geleden had je nog het gevoel, dan kon je naar die buurman toe stappen en dan wist je gewoon van tevoren, die man die is... in ieder geval in naam christelijk. En zijn buurman ook. En zo gaat dat door tot blok 3. En daar wonen alle Turken, dus dan niet. Weet je. Maar dan was het zeg maar nog een beetje... dan wist je gewoon een beetje waar je aan toe was. En tegenwoordig, dat is de volgende slide, dan zit het natuurlijk veel anders in elkaar. En dan moet je gaan zoeken naar degene die er hetzelfde over denken als jij. En dan kun je misschien wel een christen hebben in het derde blok van jou vandaan. Maar of die persoon dan hetzelfde denkt als jou, is ook maar weer de vraag. Dus we leven in een heel andere tijd. En ik denk wel eens dat voor veel mensen, die hebben een soort van, ja, een soort van verdedigingsbolwerk opgezet voor zichzelf, om zich te beschermen tegen de kracht van al die andere meningen. En dan zeggen ze, joh, jij hebt jouw waarheid, ik heb de mijne. Niet zozeer als geloof, maar meer als een soort van laatste buffer, laatste verdedigingsbolwerk. En soms begrijp ik het ook wel goed. Het is heel begrijpelijk. Hey, hij is goed, hè? Ik zeg één woord en hij weet waar ik naartoe wil. Soms vind ik het ook wel begrijpelijk. En soms zit ik tv te kijken. En ik weet hoe het met jullie afgaat als je tv aan het kijken bent. En dan zie ik gewoon... Of bijvoorbeeld, je ziet allemaal mensen door de stad lopen, weet je wel. Wat dan ook. Je loopt in het centrum van Eindhoven. En je ziet al die mensen door elkaar woelen in het centrum. En dan denk je wel eens van, joh... Wat een ongelooflijke diversiteit is er toch in de wereld, hè? Hoeveel mensen zijn er wel niet die allerlei verschillende manieren denken? Het is net één grote mierhoop. En elke mier met zijn eigen universum aan hopen, wanhoop, dromen, verlangens en waarheid zoekend. Zeg maar, al die mensen zoeken op hun manier naar waarheid. En dan denk ik wel eens, joh, wie ben ik dan om te zeggen dat ik het bij het rechte eind heb? Ik kan me voorstellen dat als je hier zit, dat je dat ook wel eens denkt. Afgezien van of dat christelijk is om te denken, kun je dat best denken. Dus ik vind het niet zo gek dat sommige mensen op een gegeven moment gewoon de handdoek in de ring gooien. En zeggen van, joh, wat voor jou waar is, hoeft er niet voor mij te zijn. En om daar nou eens een goed perspectief op te krijgen, om daar nou eens even goed over na te denken, moeten we natuurlijk ook altijd, als je in de kerk zit, ga je de Bijbel in. Dus wil ik ook met jullie de Bijbel in. En niet zomaar, maar omdat ik echt denk dat wat we gaan lezen, hier echt ons in kan helpen in deze gedachte. En ik wil daar een soort van voorbeeldfiguur eventjes in het leven roepen of neerzetten voor jullie. En die voorbeeldfiguur heet Pontius Pilatus. Wie kent Pontius Pilatus? Hé, een paar handen. Dat geloof ik toch echt niet hoor. Wie kent hem niet? Wie weet het niet of hij hem kent? Hier heel veel mensen durven geen hand te steken. Wie kent Pontius Pilatus? Kom op mensen. Dat, niet persoonlijk, ja. Heel slim. Pontius Pilatus, je weet wel. Hè? De prefect van Rome, aangesteld in een achterbuurt van het Romeinse Rijk, 2000 jaar geleden. En het was eigenlijk helemaal niet zo'n heel erg bekend mannetje. Dus, maar hij is alleen maar bekend geworden, omdat hij in de weg van het plan van God stond. En omdat hij Jezus tegenkwam. En omdat hij Jezus uiteindelijk veroordeeld heeft tot de kruisdood. Daarom is hij bekend geworden. En Pilatus was een man die vanwege zijn positie, hij was zeg maar een soort ja, bestuursmannetje, een recht... Hij was niet alleen rechter, maar ook echt, ja, hij behoorde tot de elite, zeg maar de hoogste paar procent van het Romeinse Rijk. En als zodanig was hij, ja, was hij gewoon een best een big guy, gewoon, best belangrijk mannetje. En als zodanig was hij, denk ik wel dat hij niet alleen maar in Jeruzalem heeft gestaan. Hij zal vast wel door het hele Romeinse Rijk heen gewandeld hebben. En hij heeft allemaal verhalen gehoord. Hij heeft allemaal meningen gehoord. Hij heeft allemaal religies gezien. En hij heeft al die mensen voor zijn rechtsstoel heeft hij ontvangen. En moest hij tussen over al die mensen hun kleine geschillen moest hij besluiten. Dat was Pilatus. En al die dingen die werken samen tot op het moment dat hij met Jezus in gesprek raakt. En hij de bekende uitspraak doet, de vraag, wat is waarheid? En ik wil met jullie kort dat gesprek tussen Pilatus en Jezus eens langslopen. Om te kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Omdat ik het echt een heel erg interessant gesprek vind, wat daar gebeurt. En de situatie is als volgt, dat is de volgende slide. Je moet je voorstellen, het paleis van een buitenlandse heerser, bezetter eigenlijk. Hè? Een soort van SS-hoofdkwartier. In het midden van Jeruzalem, een paar duizend woedende Joden eromheen. Ik weet niet precies hoeveel, maar het zal er vast veel zijn geweest. En Jezus en Pilatus in het midden. En ik stel een beetje voor de herrie van, ja, als je op het journaal bijvoorbeeld een begrafenis in, weet ik veel, in het Midden-Oosten ziet, weet je wel, dan gaat het ook altijd met flink veel geluid en herrie gepaard. En zo stel ik dat een beetje voor. Een enorme woelende mensenmassa in het midden, Jezus, op die trap met Pilatus. En in die herrie nodigt Pilatus Jezus even binnenuit en komen ze tot een gesprek. En dan gebeurt er het volgende. Hier moet je even snel schakelen trouwens. Pilatus liet Jezus bij zich komen en hij vroeg, bent u de koning van de Joden? Nou, het is eigenlijk best een interessante vraag. Eigenlijk is dit wat Pilatus hier vraagt, dit is eigenlijk de aanklacht. Hè? Dit is waarschijnlijk de aanklacht die de Joden ingediend hebben tegen Jezus. Hè, dus ze dachten slim te zijn, van als we zeggen, ja, Jezus is de Messias, daar heeft die Pilatus helemaal geen reet aan te roesten, zeg maar, bij ze spreken, daar heeft hij niks aan. Maar als we zeggen, hij heeft gezegd die koning van de Joden is, dan heb je het over een revolutionair. En dat vinden die mannetjes daar natuurlijk niet zo leuk. Die Pilatus, die zou daar in principe belang bij hebben. Dus, het is de aanklacht. Bent u de koning van de Joden? Zo spreekt Pilatus Jezus aan. Hij vraagt hem hoe hij tegen zijn eigen aanklacht aankijkt. En dan reageert Jezus toch wel heel apart, want hij zegt, vraagt u dit uit uzelf, of hebben anderen het over mij gezegd? Dit vind ik echt heel grappig. Hè? Jezus reageert dus niet op de vraag. Hij reageert niet op de suggestieve vraag die Pilatus stelt. Maar reageert op de letterlijke woorden. Hè? Bent u de koning van de Joden? Vraagt u dit uit uzelf? Of hebben andere mensen dit over mij gezegd? Hij reageert niet op de suggestieve vraag. Het lijkt wel alsof hij Pilatus in een persoonlijk gesprek wil krijgen. Dus uit de sfeer van de rechtspraak. En in de sfeer van joh, wat vind jij nou eigenlijk van mij? Dat vind ik echt briljant. Hè? Dat is echt Jezus. En je zult zo zien nog meer waarom het zo cool is. Maar nou, Pilatus die reageert eigenlijk best wel een beetje geïrriteerd. En die zegt van het volgende. Ik ben toch geen Jood? Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? En je ziet Pilatus die reageert heel erg geïrriteerd. En hij brengt eigenlijk een soort van afstand tussen hem en Jezus. Hè? Hij zegt ik ben toch geen Jood? Uw volk en uw hoge priester, weet je, afstand tussen Jezus en hem. Pilatus weigert iets bloot te geven. En dan reageert Jezus weer zo apart. Dan zegt hij, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Nou, Jezus negeert Pilatus' irritatie volkomen, zie je. Hij gaat gewoon verder in dat persoonlijke gesprek wat hij probeert te voeren. Hij zit midden tussen duizenden woedende Joden die hem rouw lusten. En als ik hem was geweest, dan had ik nou, zo snel mogelijk naar de achterdeur gevraagd volgens mij. Maar Jezus doet dat niet. Hij probeert een persoonlijk gesprek te voeren met zijn beul. Dat vind ik wel zo bijzonder. Hij is helemaal niet bezig zichzelf te verdedigen. Het gaat hem als het ware om Pilatus zelf. En dat is ook voor ons, hè. Ongeacht jouw situatie, ongeacht de situatie waar jij in zit, gaat hem ook altijd over jou. En wat hij zegt hier iets over zijn identiteit, over wie hij is. Hij koning, maar niet van deze wereld. En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat Pilatus best begreep wat Jezus bedoelde. Jezus suggereert hier eigenlijk dat hij van goddelijke afkomst is. Hè? Hij is niet de normale koning, niet van hier. Jezus suggereert dat hij van goddelijke afkomst is. En Pilatus was een slimme jongen, die zal het vast begrepen hebben. En dan zegt Pilatus het volgende. Aha, dus u bent koning. U bent dus koning. Nou, dit vind ik zo grappig. Dit is echt een hoog intelligent gesprek. Hè? Want Pilatus reageert weer niet op de suggestieve boodschap van Jezus, zeg maar. Hij reageert helemaal niet op dat van ik kom van een andere wereld. Hij reageert eigenlijk op de letterlijke woorden. U bent dus koning. Misschien was het wel een grapje van Pilatus. Van een koekje van eigen deeg. Maar ik weet het niet. En dan komt Jezus weer. U zegt dat ik koning ben. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Nou komt Jezus to the point. Hier gebeurt het. Ze hebben even en weer gespart, om elkaar heen gedraaid. Maar hier komt Jezus to the point. Hij zegt dat hij gekomen is om van de waarheid te getuigen. En hij zegt eigenlijk, als jij aan de kant van de waarheid staat, Pilatus, dan luister je naar mij. Dat is nog niet wat, hè? Om dat te zeggen tegen de rechtspreker, de rechter van dat hele gedeelte van het Romeinse Rijk. Om in het midden in het gezicht van de man die het dagelijks over waarheid heeft, die dagelijks moet beslissen wie van zijn getuigen de waarheid spreekt. Om tegen die man te zeggen, joh, als jij aan de kant van de waarheid staat, dan luister je naar mij. Dat is nogal niet wat. Het gaat absoluut niet meer over rechtspraak. Hè? Het gaat niet meer over het achterdeurtje. Jezus heeft als het ware zijn hand uitgestrekt naar Pilatus. Hij staat als het ware van, joh, kom je aan boord? Kom je met mij mee? Wil je mij volgen? Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Jezus komt om veroordeeld te worden. En hij probeert zijn beul naar zich toe te trekken. Nu is de vraag, hoe gaat Pilatus dus reageren? En dan reageert hij met zijn bekende woorden, zijn bekende vraag. Wat is waarheid? En hij loopt naar buiten. Ja, wat hij daar precies mee bedoelt is niet helemaal duidelijk misschien, maar gezien het gesprek lijkt hij Jezus zijn hele verhaal weg te relativeren en weg te zetten. En hij zegt eigenlijk van, joh, jij hebt jouw waarheid, ik heb de mijne. Ik geloof niet in de jouwe, maar jij niet in de zijne. Hij confronteert Jezus niet eens. Hij zegt niet eens van, joh, wie ben jij nou om dat te zeggen tegen mij? Dat doet hij niet eens, had hij kunnen doen. Nee, hij relativeert het weg en hij loopt weg. Hij wijst Jezus' aanbod als het ware af. Ja? Jezus steekt zijn hand uit en Pilatus negeert. Dat is de reactie. Jammer is dat, hè? Dus als je op zo'n manier deze Bijbeltekst leest, dan kun je misschien niet anders dan dat je halverwege denkt van, ah, jammer. Op een of andere manier voelt het als een afwijzing. Maar dat is niet een stukje waar we op moeten focussen vandaag. Waar we moeten focussen, is op Jezus hier. Op wat Jezus hier eigenlijk zegt, van als je in de waarheid staat, als je aan de kant van de waarheid staat, dan luister je naar mij. En als je in de volgende slide, ik wil het even neerzetten, dat je zou kunnen zeggen, dus waarheid zoeken is de juiste stem kiezen. Er zijn zoveel stemmen, er zijn zoveel verhalen om jou heen, in jouw wereld, net als in die wereld van Pilatus. De kunst is voor jou om de juiste stem te kiezen. En wat is nou een meer betrouwbare stem dan de stem van de man die op de voorhand van zijn eigen dood niet zichzelf in veiligheid wil brengen, maar zijn hand uitstrekt naar zijn eigen beul? Is dat niet pure zelfverloochenende genade? En dan denk je misschien van, ja, maar dat was Jezus, weet je wel. Dat zeggen we nog wel eens, hè, als we iets bijzonders zien in de Bijbel. Ja, maar dat was Jezus, dat kunnen wij niet, of zo. Ja, het is misschien ook wel zo, Jezus was natuurlijk Gods zoon. Maar aan de andere kant moeten we niet vergeten dat Jezus een paar dagen eerder in Gethsemane in die tuin zat. En dat hij dus water en bloed zweet, hè? Weet je dat nog? Dat hij zo bang was voor wat komen ging, dat hij God bad om het van hem weg te nemen. Zo bang was hij. En dan ineens zat hij hier. Doelgericht. Hij loopt niet weg. Hij gaat, wat gebeuren gaat niet uit de weg. Hij strekt zijn hand uit naar zijn beul. En hij doet hetzelfde met jou. Ongeacht van de situatie waar je in zit. Hij strekt zijn hand naar je uit en hij biedt zichzelf aan. En wat komt er dan? Geen lange argumenten of zo. Het enige wat hij zegt is dit. Als jij aan de kant van de waarheid staat, dan luister je naar mij. Dan mag je naar mij luisteren. En dat vind ik een enorm mooie uitspraak. En ik wil even twee woorden uit deze zin uitlichten. De eerste is het woordje mij. Als je aan de kant van de waarheid staat, dan luister je naar mij. Ik weet niet hoe dat op jullie overkomt, maar als ik dat lees, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk een beetje arrogant, toch? Zo komt het een beetje over. Dan luister je naar mij, ja. Okay, Jezus kan het zeggen misschien, maar je moet eens voorstellen dat jij het zegt. Op school, als iemand het hierover heeft. Ik zeg, dan luister je naar mij. Ja. Dat gaat niet werken natuurlijk. Jezus kan het wel maken. Maar ik heb een voorbeeld hiervan. Een tijdje terug was ik in Tessé, een soort van klooster in Frankrijk. Weet je, wie jullie kent Tessé? Een aantal mensen. Zegt aan te bevelen. Ik was daar dus met een groep niet-kerkelijke middelbare scholieren. Dus van klas HAVO, VWO 4, 5 en 6. Dus dat is hetzelfde leeftijd als veel van jullie hier. Een super gave reis gehad. Het is echt een plek waar je in gesprek kan raken over God. En dat op een hele leuke manier kan gaan. En ik was op Tessé en midden in het klooster. Ik was op een gegeven moment op een avond was ik bij het Tessé Café. Ojak heet dat. Dan mag je één biertje per avond. Of één wijntje. Dat is zo'n klein glaasje, weet je wel. En dan zit je daar dus. Ik stond aan zo'n staattafeltje. En er kwam een jongen. Die kwam naast mij staan. En we raakten in gesprek. Een jongen van 20 jaar, denk ik of zo. En hij zat heel erg met die waarheidsvraag. Hij zei eigenlijk van joh, dat hij zeg maar gewoon echt een diepe vraag had. Hij had aan alle broeders van Tessé, had hij zelfs die vraag gesteld. Maar die had hem niet echt iets kunnen vertellen wat voor hem hout sneed. En hij had echt zoiets van ja, maar weet je, ik ben heel mijn leven christen geweest. Ik heb zelfs belijdenis gedaan. En ik heb een hele tijd in de kerk gezeten. En nu heb ik toch het gevoel van ja, maar wat nou als ik in Saoedi-Arabië geboren was? Was ik dan moslim geweest en had ik dan precies hetzelfde ervaren als nu? Ja, dat is een herkenbare vraag misschien voor sommigen van jullie. En hij vroeg zich echt af, ja, maar hoe weet je nou dat het christelijk geloof echt het ware geloof is? En hij zat daar heel erg mee. En ik hou van uitdaging, dus we raakten een beetje gesprek. Nog voordat ik zijn naam wist overigens. Ik weet nu zijn naam ook niet meer. En we waren maar aan het redeneren en te argumenteren. Een beetje vanuit wie dat kunt doen. En we waren een tijdje bezig. Ik denk al 20 minuten of zo waren we al bezig. Of zo. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar volgens mij komen we zo niet verder. Dat is zo'n moment hè, dat je denkt van, volgens mij werkt het niet. We komen hier echt geen steek meer verder. En dat is natuurlijk ook zo, want je kunt dit punt kun je niet met menselijke argumenten oplossen. Je kunt niet zomaar al die geloven naast elkaar zetten en dan zeggen van, joh, dat is hem, weet je wel. Dat werkt gewoon niet. Dus ik zei tegen de jongen, weet je wat volgens mij nodig is? Dat God zich laat zien in je hart. Dat God zich, met een oud woord, openbaart aan jou. Dat is wat je nodig hebt. En niet argumenten, maar dat God zich aan jou laat zien in je hart. En toen zei hij dat het meest steekhoudende argument van het hele gesprek was. Nou, dat kun je positief en negatief opvatten. Ik ga maar even aan positief. Mag de volgende slide trouwens. De waarheid die kun je niet vinden. Die moet worden ontsluierd. Die moet aan je worden gegeven. En als Jezus zegt, als jij aan de kant van de waarheid staat, dan luister je naar mij. Dan zegt hij eigenlijk, als jij aan de kant van de waarheid staat, als jij wil weten wat de waarheid is, en als jij dat in je hart wil krijgen door God, dat geopenbaard, dat ontsluier, als je dat wilt, dan moet je bij mij zijn. En wat betekent dat? Dat betekent dat je bij Jezus moet zijn. Dat je Jezus moet leren kennen. En niet zomaar leren kennen, zo van dat je weet van op kerst werd hij geboren, op Pasen ging hij, op Pasen stond hij op, volgens mij, toch? Wie van jullie? Ja. De vrijdag ging hij aan het kruis, met Pasen stond hij op. Het Pinksteren, de Heilige Geest, dat soort feitjes, daar gaat het niet om, met Jezus kennen. Maar het gaat erom dat je hem intiem leert kennen. Dat je hem leert kennen met je hart. Dat betekent dat je hem zo leert kennen, je zo naar hem gaat kijken. Dat als iemand jou op een gegeven moment vraagt van, joh, kun je mij, wie is die Jezus nou eigenlijk? Kun je mij dat vertellen? Dat je niet zegt van, joh, hij is van mij zonde gestorven aan het kruis en nu ben ik vrij en bla bla. Allemaal heel waar natuurlijk, maar dat je zegt van, joh, Jezus, heb je even een paar uur, weet je wel? Dat je denkt van, dat je hem zo goed kent, zijn leven, zijn persoon, wie hij is, dat hij je hele hart vervult. En dan zul je zien, als je zo focust op Jezus, als je naar hem gaat kijken en leert kijken, dat je gaat zien dat je op een gegeven moment ontdekt van, hey, ik heb de waarheid gevonden. De waarheid was die persoon. Je kunt niet van een afstandje blijven kijken als het gaat om geloven. Je kunt niet van een afstandje zeggen van, wat is nou de waarheid. Je zult naar Jezus toe moeten gaan en in het contact zul je ontdekken dat hij de waarheid is. En dat is misschien, dat is, weet je, we houden natuurlijk een beetje tegenwoordig van, we zijn een beetje van de instant generatie. Waar we willen gewoon op de knop drukken dat er iets uitkomt. Zo werkt het toch voor veel van ons, hè? Ik wil het ook. Maar zo werkt het niet bij God. Bij God is het zo, nou, je kunt op de knop drukken, maar dan zegt hij van, oké, blijf nog maar eens een tijdje erop drukken. Weet je wel? Dat je gewoon, je mag gewoon bij aan zijn voeten gaan zitten en wachten op hem. Staren naar hem totdat je hem echt kent. Als je aan de kant van de waarheid staat, dan luister je naar mij. Dat is het tweede woord dat ik eruit wil halen. Wat betekent nou dat luisteren? Je zou kunnen zeggen, je kunt op twee manieren luisteren. De ene is dat je luistert als een jurylid. In die films, van die Amerikaanse films, dan zie je altijd van die juryleden. En die horen dan zeg maar het bewijs aan van de tegenpartij en van de partij voor. En dan beslissen ze op basis van de twee verhalen van, oké, nou, dit is de waarheid. Punt. En dan is het opgelost. Ja? Op zo'n manier moet je niet luisteren naar Jezus. Dit is een manier van luisteren waar je eigenlijk alleen maar luistert met je oren. En niet met je leven. Luisteren naar Jezus betekent dat je luistert als een commando. Dat is het volgende plaatje. Dat je luistert met je leven. Dat je luisteren is niet zomaar een keuze, maar je stort je er volledig in. Je wilt heel je leven geven daarvoor. Dat is luisteren naar Jezus. Dus de vraag is voor jou vanavond. Op wat voor manier wil jij naar Jezus luisteren? Wil je luisteren als een jurylid? Dus zijn bewijzen aanhoren of getuigenissen over hem aanhoren en dan op een afstandje blijven staan en denken van, nou, wie weet. Of wil je luisteren als een commando? Wil je achter hem aangaan en je leven geven? Er zijn genoeg mensen die zeggen, jij hebt jouw waarheid, ik heb de mijne. Ik geloof niet in de jou, jij niet in de zijne. Maar het is aan ons en het is aan jou om te midden van al die stemmen en die meningen te luisteren naar de juiste stem. Om hem te leren kennen en hem te volgen met je hele leven. En dat is de weg van de waarheid. Laten we bidden. In de hemel. We zitten hier in de kerk, Heer. De meesten van ons leven misschien al een hele tijd met u. Vader, we willen u vragen dat u zich openbaart in ons hart. Dat u ons laat zien wie u bent. Vader, wilt u ons daarom helpen om echt naar uw zoon te kijken. Om hem te leren kennen op een hele intieme manier. Om hem zo te leren kennen dat we verbaasd gaan zijn over wie hij is. Niet alleen maar over zijn offer aan het kruis. Maar over alles wat hij deed. En over wie hij voor ons wil zijn. Vader, we willen u vragen dat we, hoe we hier ook zitten, Heer, dat u ons wilt helpen om de stap te zetten om echt ons hele leven achter u aan te gaan. Met ons hele leven. Om niet te luisteren als een jurylid, maar om te luisteren als een commando met alles wat we zijn, Heer. Heer, om u na te volgen, om alles van u te verwachten. Heer, om het niet zomaar, maar omdat we weten dat daar de weg van de waarheid is, Heer. Heer, wilt u ons in ons hart leggen en wilt u ons echt zegenen in, om dat pad te gaan? En wilt u ons soms gewoon een schop onder onze kont geven? En hoe dan ook, Heer, wilt u ons zegenen in alles en wie we zijn? In de naam van uw Zoon. Amen. Ik zou willen vragen, de dienst is afgelopen. Ik zou willen vragen of jullie even willen opstaan. Met z'n allen. Dat je niet gaat praten, maar dat dit moment is gekomen voor de zegen. En de zegen betekent eigenlijk het goede. Dus dat God het goede geeft aan jou. En als je iets krijgt, dan is het gepast om je hand op te houden. Want dan valt er misschien voor je voeten neer. Dus ik wil je vragen tijdens dit gebed gewoon je handen open te houden. Zoals je iets ontvangt. Ja? Vader, we danken u voor alles wat u ons wilt geven. Vader, we danken u dat u ten diepste dat u alle vragen en alle verlangens van ons hart, van wie we zijn, compleet kunt vervullen. Gewoon in wie u bent. En we weten dat niet altijd, we vergeten het heel vaak. Maar we willen u daarvoor bedanken. Dat u zo groot bent dat u al onze vragen, de hele put in ons hart, dat u hier helemaal kunt overstromen. En Vader, we bidden u op dit moment, Heer, dat we ons schamen dat we soms te weinig naar u terug verlangen. Vader, help ons om u meer te willen, Heer. We willen u meer willen. We verlangen ernaar om vervuld te worden met nog meer verlangen. We zijn dorstig om nog meer dorst te krijgen naar u. En als we dat niet zijn, Heer, wil ik u vragen of u die dorst in ons hart wilt leggen. Of u ons wilt laten zien, wilt laten ervaren wat het is om met u te leven. De genade van Christus. De liefde van God. En de aanwezigheid van de Heilige Geest is met jou. Vandaag, morgen, overmorgen, je hele leven lang. In alles wat je doet. Amen. Wel thuis.